Ooggetuigen, een serie van de podcast Voorwaarts. 10 korte overdenkingen rondom het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Laat je inspireren door de woorden en daden van ooggetuigen. Aflevering 2 gaan we kijken naar de woorden en daden van Judas Iscariot. Judas. Tot aan deze gebeurtenis lezen we weinig over hem in de Bijbel. Juist nu komt hij op het toneel. Hij is een soort van uitverkozen, wat in zijn geval niet positief is. Zijn naam, voor Jezus gewoon Juda, betekent lof aan God. En dat vond ik best wel pijnlijk. Iscariot kan meerdere betekenissen hebben. Maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Het kan in ieder geval verwijzen naar de plaats waar hij vandaan kwam, Keriot, een klein plaatsje in Juda, wat hem tot de enige Judeër maakte onder de leerlingen. In ieder geval kunnen we onderscheid maken met de andere Judas van de 12 leerlingen. In alle 4 de evangeliën zien we Judas 3 keer voorbij komen. Bij het verraad, bij zijn ontmaskering en bij de gevangenneming. We nemen ze alle 3 onder de loep. Als eerste het verraad, wat we onder andere tegenkomen in Lucas 22, vers 1 tot en met 6. Pesach komt dichterbij en de leiders zoeken een manier om hem, Jezus, om te brengen. Maar hoe? Ze waren namelijk bevreesd voor het volk, het Joodse volk in dit geval. Ze waren bang voor oproer. Er waren namelijk veel Joodse pelgrims in de stad voor het Pesachfeest. En we weten dat het volk graag luisterde naar de rabbi uit Nazareth. Zij zouden het zeker niet accepteren wanneer hij gevangen genomen werd. Persoonlijk vind ik dit een belangrijke kanttekening, omdat er wel eens geschetst wordt dat de Joden in die tijd een hekel aan Jezus hadden. Maar we kunnen hieruit afleiden dat de Heer Jezus wel degelijk geliefd was. Na deze intro wordt de toon gezet in vers 3. Toen voer Satan in Judas. Het initiatief komt in de eerste plaats niet bij Judas vandaan, maar bij de tegenstander van God en zijn Messias, om Jezus te verraden. Net als bij de verzoeking in de woestijn, is dit een directe aanval van Satan zelf. Opvallend zijn ook de woorden dat Judas bij het getal van de 12 behoorde. Vaak staat er de 12, nu het getal van de 12. Het lijkt erop dat de schrijver wil zeggen dat deze discipel slechts uiterlijk bij de kring van discipelen behoorde, maar ten diepste niet een van hen was. We lezen in vers 4 dat Judas wegging, op weg naar de leiders. Uit het Matthäus-evangelie kunnen we afleiden dat dit volgt op de zalving van Maria. Wat een contrast. Van een zeer kostbare zalving voor Jezus naar een paar zilverstukken ontvangen voor Jezus. Van een daad van aanbidding naar verraad. Judas ging dus. De overpriesters komen niet bij hem. Nee, hij neemt zelf het initiatief. Hij kiest. Hij verlaat Jezus en hij gaat naar degene die Jezus willen doden. Waarom? Geldzucht en verbittering? Hij zal zich ergens in zijn hart van zijn meester hebben afgekeerd. En zo kreeg Satan de ruimte. Na een vruchtbaar overleg met de leiders moest alleen de geschikte gelegenheid nog gevonden worden. Huiswerk voor Judas, terwijl de tijd begon te dringen. Wat Judas niet wist, is dat hij eerst hoofdrolspeler zou worden in een andere gebeurtenis, namelijk zijn eigen ontmaskering. In Johannes 13 lezen we dat voorafgaand aan deze ontmaskering de Heer Jezus de voeten was van zijn discipelen. Zoals Maria met haar daad een voorbeeld voor allen is, is de Heere Jezus dat hier ook. En ja, ook de voeten van Judas zijn gewassen. Hoe bizar is dit eigenlijk? Hoe zou hij zich gevoeld hebben? In vers 21 lezen we vervolgens dat de Heere Jezus diep geraakt is en hij vervolgens getuigt. Voorwaar, voorwaar. Een opzettelijke verklaring met de luister goed. Hij bereidt zijn discipelen voor op de volle waarheid die nu komt. Ik zeg u dat één van u mij zal verraden. Eigenlijk staat er overgeven aan een vijandelijke macht. Wat een shock. Eén van hen? De leerlingen worden bedroefd en bang. Maar wie? Ik ben het toch niet, Heer? Eén voor één. Als laatste vraagt ook Judas dit. Huichelachtig herhaalt hij de vraag. Hij wil onder de radar blijven in het verborgene. Opvallend is wel dat Judas, in tegenstelling tot de anderen, Jezus niet met Heer aanspreekt, maar met Rabbi, een afstandelijkere term. De Heer Jezus geeft vervolgens antwoord door een handeling. Hij doopt een stuk brood in een vruchtenmoes dat bij het Pesachmaal hoort. Een gerecht dat erop wees dat het beloofde land het land van overvloed was. Dat ingedoopte stuk brood geeft Jezus aan Judas. En de Heer Jezus handelt hier naar aanleiding van een oud gebruik. Als men een gast aan tafel had, kon men die daaraan herkennen dat de gastheer hem persoonlijk een ingedoopt stuk brood overhandigde. Judas wordt op deze manier apart gezet van de andere discipelen. Deze daad van de Heer Jezus is zijn derde waarschuwing en nu is hij dan echt ontmaskerd. Een van Jezus' vertrouwelingen, die uit zijn hand te eten krijgt, staat op het punt de heiland te verraden. In vers 27 lezen we vervolgens: en met het nemen van een stuk brood voert de Satan in hem. Tot nu toe heeft Judas met de zonde gespeeld, maar op dit moment gaat de zonde met hem spelen. Hij wordt een werktuig van Satan. Judas verliest de macht over zichzelf en hij wordt bezeten door de Satan. Toch is niet de Satan, maar Jezus zelf meester van de situatie. Hij bepaalt hoe zijn lijden zal gebeuren. En in Gods plan was besloten dat Jezus op de dag van Pesach zou sterven. En dus moet het tempo opgevoerd worden, lezen we in dit vers. Jezus zegt: wat u wilt doen, doe het snel. En de leerlingen, die begrepen er niets van. Nadat hij het stuk brood genomen had, Judas, vers 30, ging Judas op weg uit de kring van de discipelen. Opnieuw zijn eigen keuze. Geen tafelgenoot meer. Hij verbreekt de banden met Jezus en zijn discipelen en volgt de bevelen van de Satan op. De verrader hoort niet langer in de nabijheid van Jezus te zijn. De nacht begint en Judas weet: dit is mijn kans. Net als de andere discipelen weet hij waar Jezus naartoe gaat. De vorige nachten was hij er immers zelf bij geweest. Van die kennis maakt hij nu gebruik om Jezus aan de overpriesters over te leveren. In Markus 14, vanaf vers 43, lezen we over zijn rol in de gevangenneming. Met een grote en zwaar bewapende menigte komt hij eraan, op zoek naar Jezus. In vers 44 lezen we: en hij die hem verraadde, had met een teken afgesproken en gezegd: die ik kussen zal, die is het. Grijp hem en leid hem zorgvuldig bewaakt weg. Een kus geven was bij de Joden in het algemeen gereserveerd voor afscheid en weerzien na lange tijd en als eerbetuiging aan een rabbi. Dat krijgt hier wel een hele bijzondere betekenis. Een kus, een teken van verbondenheid, een uiting van liefde, een huichelachtige valse kus die dit teken van liefde misbruikt als een teken van verraad. Dat Judas in staat is Jezus te verraden met een kus, het teken van liefde, laat zien hoe hard en gevoelloos hij geworden is. Uit het Johannes-evangelie weten we dat ook dit bij de Heere Jezus bekend was. Persoonlijk raak ik hier altijd enorm van onder de indruk, die grootheid van God. Maar het zou ons kunnen verleiden tot de gedachte: ja, alles lag dus al vast, die arme Judas. Dit is voor ons, inclusief mijzelf, soms moeilijk te begrijpen, maar het heeft alles te maken met de soevereiniteit van God. Hoewel dus alles volgens de wil van God gebeurde, was Judas niet te verontschuldigen. Gods raadsbesluit heft de verantwoordelijkheid van de mens niet op. Enerzijds is het Gods plan, zoals de schriften dat laten zien, Anderzijds is het de daad en de verantwoordelijkheid van Judas zelf. En zo is het ook in onze levens. Gods wil en onze eigen verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Ik kan me voorstellen dat je niet direct denkt, ik kan me wel identificeren met Judas. Maar aan de hand van zijn drie daden wil ik je drie vragen stellen. Judas kiest ervoor om Jezus te verlaten. Hij kiest voor geld en is verbitterd. Verlaat jij Jezus ook wel eens voor iets wat belangrijker is? Of ben je misschien ook verbitterd? Judas stelt Jezus een vraag. Ik ben het toch niet? Hoe zit het met jouw leugentjes? Ook die om eigen best wil? Judas geeft Jezus een niet gemeende kus. Toon jij ook wel eens je liefde, terwijl je van binnen die ander eigenlijk niet echt mag? Neem een moment om deze vragen te overdenken en leg het bij de Heere God neer. Leer van deze lessen van Judas Iscariot, of beter gezegd van Juda, lof aan God. Dat jouw leven, dankzij het leven van Judas, nog meer een lofprijs voor God mag worden. Tof dat je weer luisterde. Morgen deel 3 en deel deze podcast gerust in je netwerk.